Er is echt maar één methode om jouw gedrag te veranderen voor mij. En dat is zelf iets anders doen.
De Strategie van de Kreeft. De podcast over veranderen en vernieuwen. Gemaakt door de adviseurs van Lobster Company. Aflevering 41. Met Yousry Mandour.
En vandaag ga ik in gesprek met Paul Geertsema en Christian van den Berg. Beide organisatieadviseur bij Wagenaar Hoes. Paul die heeft een achtergrond als organisatiepsycholoog en Christian kent een bestuurskundige achtergrond.
Yes.
Paul en Christian, welkom in onze podcast.
Dankjewel.
Dankjewel, Yousry. Leuk dat we te gast mogen zijn.
Super. Christian, een jaar of twee geleden, toen ons boek De Strategie van de Kreeft net uit was, heb jij mij uitgenodigd in jouw eigen podcast, Leiderschap, Veranderkunde en Organisatieontwikkeling.
Ja.
En een tijdje terug kwamen wij weer met elkaar in gesprek. En toen vertelde mij dat jij heel druk bent met het ontwikkelen en het toepassen van een conflicthanteringsmodel. Het zogenaamde EASY-model.
Ja,
huh? Ja.
Klopt.
Ja, en dan denk misschien ook jij als luisteraar van je wil niet weten wat voor telefoontjes ik allemaal binnenkrijg, hoor. Je kunt het zo gek niet verzinnen wat er allemaal binnenkomt. Dus ook over conflicthantering.
Ja.
En in alle eerlijkheid, dan moet je net mij hebben, Christian, want ik ben echt het prototype conflictmeider.
Oh ja?
Ja, absoluut. Ja.
Oh, dat is nice.
Dus had je ook meteen mijn nieuwsgierigheid te pakken met je belletje. Mm-hmm. En misschien wel leuk om daar ook te beginnen. Kun jij mij wat vertellen over hoe zijn jullie erop gekomen om te gaan werken aan een conflicthanteringsmethodiek?
Ja, ja. Logische vraag natuurlijk. Weet je, in die zin, misschien ook wel deels omdat we best wel veel mensen in ons werk tegenkomen die gewoon een wat minder fijne relatie met conflicten hebben. En dat is wel, ik vind dat ook heel logisch. Ik ken eigenlijk niemand die geniet van conflicten.
Nee.
Sterker nog, hè, we zijn samen met een derde collega, Selma van der Haar. Die moet ook echt genoemd worden. Die heeft echt een belangrijke bijdrage aan dit model gehad.
Ja.
En die zegt ook, misschien wel de belangrijkste reden dat ik hiermee wilde beginnen is, ik heb gewoon een hekel aan conflicten. Ik ga er niet goed op. Ik wil er beter in worden. Wat waren nou de twee pijlers waar wij steeds wel op teruggrijpen naar waarom we dit graag wilden ontwikkelen is, wij zijn van mening, eigenlijk niemand vindt conflicten echt fijn.
Nee.
Er is heel veel literatuur, waardevolle literatuur, die ook zeg maar de waarde van conflict wel laat zien, hè? Patrick Lencioni heeft een heel boek, mooi boek geschreven over constructive conflict. En Shirine Moerkerk over conflict eren. En ik vind dat heel waardevol. En het prikkelt mij ook soms. Dat ik denk, het zet ook een mindset neer alsof je er toch ook naar moet kijken alsof het fijn is.
Ja.
En volgens mij vinden heel veel mensen het niet fijn. Dus wij dachten, als het nou niet fijn is, wordt er dan in ieder geval beter in.
Ja.
Je hoeft het niet leuk te vinden. Je hoeft het niet te eren. Je hoeft er niet gelijk iets constructiefs uit te halen. Het is ook goed als je er gewoon meer gemak mee krijgt om een conflict te hebben.
Ja.
Dat was één. En de tweede is, je had het net over mijn podcast.
Ja.
Ik weet niet meer of dat nou voor of ja na jou was. Had ik een opname met toen nog minister van Sociale Zaken Wouter Koolmees.
Oké. Okay.
En die vroeg ik van joh, je hebt zoveel complexe zaken. Heb jij moeten fixen? Wat is jouw geheim? Dan had hij een aantal dingen, maar er waren een paar dingen die bleven hangen.
Ja.
Hij zei, je moet een probleem afpellen. Je moet op zoek naar de motieven van de anderen, de zorgen van de anderen, de behoeften van de anderen. Maar die moet je ook bij jezelf goed in beeld hebben. Nou, en toen werd ons het denken van mij werd aangezet, het denken van Selma werd aangezet, niet snel kort daarna hebben we Paul erbij gehaald. En toen dachten we, er is een conflict, take it easy. Relax dus, take it easy. En easy, EASS en I, staan ook voor wat de kern van ons model is. Kijk naar je eigen aandeel, je eigen behoefte. A van ander, kijk naar de ander. Hoe zit die erin? Wat doet die? Wat voor behoefte heeft die? Wat hebben jullie samen te doen?
Mm-hmm.
Wat veroorzaakt het dat wij zeg maar altijd ruzie hebben? Jij en ik, Yousry, maar Paul en ik nooit.
Hè? Nee.
Dus dan zit er
is
iets
toch vervelend?
In. Ja, precies. Wat is de situatie?
Ja.
En de laatste, dat is de I van incasseren. We moeten het ook afronden.
Ja.
Je moet incasseren wat er is gebeurd.
Ja.
Take it easy.
Ja.
En dat was hem.
Nou, dat klinkt heel simpel. Daar gaan we zo meteen natuurlijk wel dieper op in. Schiet mij wel dan meteen te binnen van, is het dan een methodiek die je inzet op het moment dat er een conflict is? Of is het juist iets wat je wilt voorkomen? Want je zei net ook al, van niemand vindt dat eigenlijk, zit erop te wachten op een conflict. He, is het in het goede banen leiden van iets wat al een conflict is? Of gaat het erom van, hey, hoe voorkomen we het nou juist?
Ik denk
het
heel flauw, maar het is beide.
Ja.
Kijk, bij het eerste helpt het natuurlijk direct. En hoe vaker je toepast in conflict situaties, hoe beter je het ook kunt gebruiken voorafgaand aan conflict situaties.
Ja.
Maar dan kijk jij ook aan, Paul.
Ja, 100%. En misschien wel een aardiger ook, want Christian noemde het net al. Selma en Christian zijn als eerste mee aan de slag gegaan. En tegelijkertijd, je noemde het in de introductie al, achtergrond als organisatiepsycholoog.
Ja.
En tijdens mijn studie en ook daarna al ontzettend veel bezig geweest met conflicten en het hanteren van conflicten. En wat dat dan eigenlijk ook betekent. En daarin ook wel gemerkt hoe belangrijk het is om daar bewust mee aan de slag te gaan. Want je gaf zelf ook al je eigen introductie.
Ja.
Ik ben de typische conflictmeider.
Ja.
Nou, volgens mij is het juist dan ook belangrijk om echt goed te weten van, ja, maar wat vind ik nu eigenlijk belangrijk? En hoe kan ik dat ook op een goede en zorgvuldige manier aan de slag gaan? En in de praktijk merk ik dat het en enorm helpt op het moment dat mensen echt even gewoon vastzitten in een conflict waar ze op dit moment in zitten. Maar dat ze ook wel zeggen van, oh, dit zijn zulke fijne handreikingen die ik eigenlijk veel algemener toe kan passen. Dus waarom heb ik dit niet eerder zo gehanteerd? Of waarom heb ik dit niet eerder aangereikt gekregen? Dus echt wel beide.
Oké, mooi. Nou ja, laten we erin duken, Christian. Ja, ja,
helemaal goed.
De easy, we gaan ze gewoon allemaal langs, toch?
Ja, mooi.
Nou, je zei de E van eigen.
De E van eigen is wel ook echt heel bewust de start en de eerste aspect van dit model. Want uiteindelijk, van ja, je kunt het zeggen van de cirkel van invloed of de cirkel van betrokkenheid in zekere zin.
Mm-hmm.
Ja, wie is nou degene die het meest ook iets aan dat conflict of aan die situatie kan doen? Dat ben je toch jezelf. En, en het helpt enorm om ook wat meer, ja, eigenlijk in een soort van helikopterpositie naar jezelf te kijken van, hoe zit ik er nu eigenlijk in? En wat gewoon een algemeen principe is tijdens conflict, je bewustzijn begint gewoon echt wat te vernauwen. Als je, er zijn een aantal onderzoeken ook nagedaan.
Ja.
Je wordt gewoon een stukje dommer op het moment dat er conflict ergens bij komt kijken. Omdat er namelijk een emotionele reactie is.
Ja.
En op het moment dat er wat meer emotie komt, ja, dan kom je dus minder goed bij je werkgeheugen of überhaupt gewoon bij de cognitie, bij je verstand, bij de ratio, om ook te kijken hoe je in een bepaalde situatie staat.
Misschien wel iets evolutionairs, dat je een soort...
Ongetwijfeld.
Ja.
Ongetwijfeld, ja. Dat is echt de fight, flight, freeze reactie. Ja. En dat is toch, huppakee, direct links, rechts of nou, soms is het juist bevriezen. Maar dat is een minder rationele en weloverwogen beslissing, maar echt veel meer primair. En tegelijkertijd is dat dus ook wel waardoor je en jezelf eigenlijk een soort van opsluit, maar ook in je manier van kijken naar de ander sluit je jezelf ook op. Nou, Daniel Kahneman, natuurlijk een Nobelprijswinnaar, heeft hier ook een hele interessante theorie, zeg maar, over ontwikkeld met systeem 1 denken, systeem 2 denken.
Ja.
Waarbij het systeem 1 denken snel, kordaat, veelal gewoon automatisch. En dat is vaak ook als het conflict komt, zijn er allerlei oude patronen die je van vroeger altijd niet hebt aangewend, komen dan ook in één keer terug en zijn heel primair om daar dan verder mee aan de slag te gaan.
Dus systeem 1 gaat aan.
Systeem 1 gaat aan.
Ja.
Eigenlijk als en wat helpt om echt heel bewust met die E, maar eigenlijk met alle letters, maar zeker ook met de E en de A aan de slag te gaan, is dus veel meer naar het systeem 2 denken.
Mm-hmm.
En het systeem 2 denken is trager, dat heeft ook wat meer de ratio nodig. Dat kost ook meer energie, dus dat kan niet altijd. Maar wil je hier echt beter in worden, is het ook nodig om daar echt bewust mee aan de slag te gaan.
Okay.
En die E die staat dan dus inderdaad voor eigen. Van wat is nou dan de situatie? En vooral ook van wat is nou de gebeurtenis of het gedrag dat de ander, en daar gaan we het wel degelijk over de ander.
Ja, tuurlijk.
Maar ook op jezelf. Dus in het model zeggen we van, ga nou echt eens even in die helikopter stappen. Spreekwoordelijk. En je stapt er iets wat boven. Wat neem je hier nu waar? Wat is nou het gedrag dat je zelf laat zien? Wat is het gedrag dat je ander laat zien? Maar wat is dan ook het gevoel dat bij je oproept? En bel nou even iets verder af. Welke gedachten komen er dan bij jou naar boven? Dus welke overtuigingen heb je richting jezelf, richting de anderen? Maar welke waarden spelen daar dan ook een belangrijke rol in voor jou?
Mm-hmm.
En wat zou je nou graag willen? Ja. Weet je, wat is nou gewenst? Dus daarin heb je die 4 G's, die komen in allerlei modellen naar voren. Maar dus, wat is er nu feitelijk gebeurd? Wat is mijn reflectie erop? Dus het gevoel, maar ook de gedachte. En dat is af en toe echt even confronteren, dat ook eerlijk zijn naar jezelf. En ook, maar wat is nou de behoefte die er eigenlijk onder ligt? Dus wat is nou gewenst?
Dus je probeert ook een beetje uit die emotie te komen. Exact. Dat blijft natuurlijk, maar je probeert ook echt dat systeem, die ratio aan te zetten in die analyse.
Die emotie die is juist iets van, goh, onderzoek wat er nu gebeurt in die emotie. Want daar ligt zo ongelooflijk veel kennis en wij zijn in besloten, zeg maar.
Dus waarom voel ik de dingen die ik voel?
Exact. En wat vertelt mij dit? Zonder dat de systeem 1 het overneemt en dat je alleen van, wat een, en vul het vervolgens allemaal maar in.
Ja.
Maar dat je van, maar waar raakt dit erbij eigenlijk zo? Ja. En waarom is dit dan zo belangrijk?
Ja. Dus daar begint het feitelijk, hè?
Ja.
En je zei net ook al tussen neus en lippen door. En die ander komt daar natuurlijk ook.
Die ander die komt daar ook absoluut bij. Dus die E is een hele belangrijke om echt eerst bij jezelf te starten. Tegelijkertijd hebben we in ook het toetsen en het werken zeg maar, met het model heel vaak gemerkt. En dat weten we ook wel vanuit de literatuur. Op het moment dat je in dat systeem 1 zit, dan begint er een soort van bewustzijnsvernauwing. En heb je ook direct allerlei beelden over de ander. Want niet voor niets voelt conflict niet gemakkelijk.
Nee.
Heb je ook wat een, nogmaals, vul het allemaal waarin. Ik bedoel, voor in deze podcast hoeven we niet al die termen expliciet te gebruiken. Maar je weet zelf ook wat voor gedachten erbij op kunnen komen. Tegelijkertijd hebben we daar ook direct allerlei aannames over hoe iemand anders erin zit.
Absoluut.
Dus je zou eigenlijk diezelfde trits als bij de eigen kunnen gebruiken. Welk gedrag? Nou, dat is er wel overeenkomstig, want... En tegelijkertijd is het ook al wel weer een interessante... wat heeft de ander nou feitelijk waargenomen in een bepaalde situatie... of in een bepaalde conflict situatie? Maar welke gedachte speelt er nou eigenlijk bij de ander? Welk gevoel heeft de ander eigenlijk nou daarbij?
Ja.
En ook welke behoefte ligt er nou eigenlijk onder bij de ander? Bij degene die ook in de conflict hebben en de ruzie betrokken is.
Ja.
En we hebben gemerkt dat door daar heel bewust bij stil te staan... merken mensen eigenlijk zelf al verdraaid. Ik doe daar allerlei aannames over zonder dat ik het weet. Eigenlijk ben ik ook zo bezig met mijn eigen emotie, gedoe... en dat ik daar helemaal niet meer aan toe kom.
Nee.
En dat is in zichzelf enorm waardevol om te zien van... oh, ik maak daar een aanname over hoe iemand anders erin zit. En als je dat in een rustige situatie... iedereen denkt van ja, tuurlijk is dat zo. Alleen het is best lastig op het moment dat je zelf in zo'n emotie zit...
Juist.
Om er dan ook bij te komen. Dus dit is geen rocket science per se...
Nee.
Maar het is wel iets om daar echt ook even methodisch goed bij stil te staan. Oh, dit is inderdaad iets... Ja. Waar ik een aanname over doe.
Ja, en ik kan je verhaal heel goed volgen. De vraag die ik wel meteen heb is van... ja, maar dit is iets waar je zelf echt in moet gaan trainen. Hè? Om niet in die groef terecht te komen.
Absoluut.
Dus hoe doe je dat? Hoe faciliteer je dat? Dat mensen niet weer elke keer weer in die vernauwing, in die emotie schieten... met de krachttermen die we even achterwege
laten. Nee, mooi. Ik merk in de praktijk, maar ik weet niet hoe jij dat tegenaan kijkt, Christian. Maar als we gewoon met dit model de afgelopen maanden ook aan de slag zijn. Dat mensen vrij goed van zichzelf weten. Dit raakt mij. Dit vind ik buitengewoon vervelend. En dat ze ook van zichzelf wel weten. Ik begin nu wat in die systeem 1 situatie te komen. Zonder dat ze deze termen gebruiken logischerwijs.
Nee.
Maar wel, als ik even een concreet voorbeeld.
Graag.
Van een projectteam. Er waren twee mensen die ook in het projectteam zouden komen. En ik merkte dat ze beide echt iets anders in elkaar staken. En ook de manier hoe de ander ergens mee omging, buitengewoon irritant vonden.
Ja.
Ik heb met een van deze personen even een gesprekje gehad, zeg maar, op basis van dat EASY-model. En zij had voor zichzelf ook direct in de gaten, ik weet dat als ik nu hiermee doorga, dat ik echt de relatie op een langere termijn verder ga beschadigen. Dus ik moet er nu echt ook wel iets mee doen. Wat ik er vooral mee wil aangeven is dat ze dus op zo'n moment niet direct in die situatie met deze andere, voor haar collega zit. Dan is die conflict situatie niet zo sterk dat zij, dan zit er echt die irritatie naar de collega op het moment dat hij ook in dezelfde ruimte zit.
Ja.
Op het moment dat ze er net even uitstapt en met mij een neutrale persoon spreekt, dan is het prima voor haar om even naar die systeem 2 situatie
te gaan. Kan ze even reflecteren.
En even reflecteren.
Ja.
Dat is echt de start. En die, dat momentum heb je ook echt voor jezelf nodig om wat meer in die reflectiemodus te komen en dat ook te gaan trainen. Of dan ben je nog niet per se bij het trainen. Het gaat eerst om bewustwording en vervolgens kun je met de E, de A, de 2 keer de S en ook de I kun je echt even wat methodischer aan de slag gaan om hierbij langs te gaan. Wat ik bij haar een ontzettend mooie vond, ze heeft op basis van dit model heeft ze echt heel bewust de E, met die 4 G's die ik zojuist benoemde, gebeurtenis, gedachte, gevoel en gewenst. Maar ook met de ander, maar ook met de situatie en het samen, is dat er wel of niet? Maar ook het incasseren, waar Christian zo dadelijk nog wat meer op toelicht.
Ja.
En dat heeft haar enorm geholpen om het gesprek op een constructieve manier met die andere collega aan te gaan.
En hoe doe je dat dan met haar? Want je zit dan in die reflectie. Weet je, jullie een beetje kennen, jullie komen niet met een 7-stappenplan of een standaard lijstje. Of toch wel?
Nou, soms wel. Ja. Soms, kijk, weet je wat het leuke is? En jij triggerde me wel met die vraag. En het antwoord wat jij gaf, Paul, is ook wel logisch. Kijk, in zo'n conflict situatie zelf is het best lastig om even uit dat systeem 1 naar 2 te stappen. Zeggen, ik ga eens even met mijn take it easy, met mijn easy model eens even kijken.
Weet je wat ik take it helemaal niet easy.
Nee, helemaal niet. Maar ik heb op mijn werk en thuis en ik heb ook gewoon ruzie.
Ja.
En ik heb ook conflicten. Ja. En dan zit ik echt niet wacht, we gaan eens even uitzoeken. Ja. Ik ga eens even nu naar mezelf zitten kijken. Ja. Dan ben ik gewoon geïrriteerd, pissen, het werkt niet.
Juist.
Dus voor mij... Ik kan naar mezelf pas kijken door die easy bril als ik gewoon ook weer relaxed ben.
Juist.
Maar, en dat is de kracht. We hebben natuurlijk geregeld, bijvoorbeeld in leiderschapsprogramma's of in het begeleiden van grotere organisatieontwikkelingsprojecten, gewoon de tijd en de ruimte om het model in rust toe te lichten. Zelfs na dit gesprek kun jij, op het moment dat jij ergens binnenloopt en je ziet een conflict, kun jij al met deze 5 letters in je achterhoofd, take it easy, wacht even. Dus stel, jij bent getuige van een ruzie tussen Paul en mij.
Ja.
Kun jij na dit gesprek al denken, wacht, ik moet even Paul eens apart nemen om het te hebben over zijn eigen aandeel. En met Paul het te hebben over, heb je eigenlijk een beeld van wat Christian nou eigenlijk belangrijk vindt.
Ja.
Datzelfde gesprek kun jij met mij hebben. Datzelfde gesprek kun je zelfs als de gemoederen wat bedaard zijn, of misschien wel in the heat of the moment, kun je, omdat het model is geïntroduceerd, kun je het op tafel leggen, zullen we eens afstand nemen?
Ja.
Zullen we eens naar de trendmatigheid kijken? Dus soms doe je het zonder dat je het vertelt en soms leg je gewoon het plaatje
op tafel.
Wij gaan even afstand nemen, mensen.
Ja. Ja.
En dan gebeurt het letterlijk. Mensen leunen achterover, et cetera.
En de kracht zit daar ook in. Doordat je... kijk, mensen hebben zelf op dat moment een conflict situatie. Gewoon een ruzie of iets waar ze gewoon gedoe mee hebben.
Ja.
Dus op het moment dat je de toelichting geeft van die 5 letters... En ook gewoon even iets nader, even iets verder inzoomt op die E, op de A. Nou ja, de letters die we zo dadelijk ook nog wat verder introduceren. Men zit er al naar te kijken vanuit de eigen situatie en de eigen conflict situatie die men heeft.
Ja.
Dus eigenlijk al die letters die je dan verder bij langs gaat, of over de E of de I, wat is nou feitelijk gebeurd? En we helpen daar mensen vaak ook even bij op het moment dat je in een training setting zit. Ze zijn er direct al mee aan de slag en aan het reflecteren.
Juist.
En dat is echt de grote kracht ervan. En je merkt dat inzicht, dat is een hele belangrijke stap om een volgende stap te zetten, zeg maar, in die conflict situatie.
Samen. De S van samen.
Ja.
Ja.
Kijk, het leuke aan samen is dat het eigenlijk over E en A gaat.
Mm-hmm.
En daar past bij op... luisteraars hebben dat vast en zeker gehoord. Hè? Als Paul het heeft over E en A, gaat het eigenlijk over situatie. Gaat het over samen. Gaat het ook, wat minder prominent aan bod, gaat het ook over die I van incasseren. Ze grijpen constant op elkaar in. Je kunt niet naar het samen kijken... door niet ook naar de ander of naar je eigen aandeel te kijken. Je kunt het niet over samen hebben zonder bijvoorbeeld ook naar de situatie te kijken. Want wij kunnen bewijzen van in een werksetting prima samen kunnen werken, maar we zouden niet samen op vakantie kunnen. Dat kan.
Ja.
Dus dat samen, dat heeft te maken met wat maakt nou dat, wij zo op elkaar reageren? Het heeft ook te maken met wat hebben wij eigenlijk in de toekomst nog te doen.
Mm-hmm.
Als onze samenwerking na deze podcast ophoudt, heb je iets anders te doen dan wanneer wij nog heel lang door.
Zeker.
Wanneer wij voor het eerst een conflict hebben, is dat iets anders dan wanneer wij al 5 jaar lang eigenlijk steeds in dezelfde riedel zitten.
Ja.
Dus het samen gaat eigenlijk met name over het kijken wanneer gaat iets van incident naar trend.
Mm-hmm.
En wat triggert dat dan bij ons?
Mm-hmm.
En misschien ook wel kijken wat maakt dat nou dat met een ander niet gebeurt of wat dan ook. En het heeft ook te maken met het kijken van en wat hebben wij samen in de toekomst nog te doen?
Ja.
Dus die samen is eigenlijk veel opener dan de E en de A. Waar Paul het net over had. Omdat hij heel, daar komt de andere S, heel situationeel is. In wat voor context doen wij dit? Of wat hebben wij te doen? Waar we bij samen hebben we zo'n hele mooie lemniscaat. Waarbij we dus eigenlijk constant kijken van, oké, ik doe iets.
Ja.
Dat roept iets bij jou op. Dat triggert gedachten. Hè? Waardoor jij gedrag gaat vertonen wat weer iets bij mij doet. Dus zo lopen wij constant in een cirkeltje eigenlijk. En welke trendbreuk hebben we te maken? Ja. Dat is wat je daar doet.
Ja.
Die is ook veel minder modelmatig dus.
Ja, want je begint nu over lemniscatisch, hè? Dat kan ik me ook heel veel mee voorstellen. Of moet ik die letters echt sequentieel zo zien? Of dat, loopt dat
juist
als
niet.
Elkaar? Nee, dat dacht ik al. Hè? Maar
het
even
loopt constant door elkaar, ja. Omdat het dus, wat we zeggen, heel vaak begint een conflict vanuit mijn perspectief door iets wat die ander doet.
Ja.
Hè, want hè, anders dan, want en een van die dooddoeners of waarheden, het is maar hoe je het wil noemen, die wij er ook altijd inzetten, is er is echt maar één methode om jouw gedrag te veranderen voor mij. En dat is zelf iets anders doen.
Ja.
Als ik niet iets anders doe, en dat kan iets heel kleins zijn, hè, dat kan zelfs gewoon al benoemen. Maar als ik hetzelfde blijf doen, is de kans dat jij als vanzelf iets anders gaat doen wat mij heel erg bevalt, bijzonder klein.
Ja.
Als ik het wil beïnvloeden, moet ik zelf iets anders doen. Wat dat dan ook is.
Ja.
Daarmee heb je de A te pakken, de E te pakken, de S te pakken. Dus hij loopt kriskras door elkaar heen.
Laat hem even doorpakken. Ja. Dan ga ik er zo meteen nog wel een paar algemene vragen over stellen. Maar want we waren bij de samen, we gingen naar de situatie. Die stipt hij net ook al aan, Christian. Wat is daar nog verder over te vertellen?
Voor een deel heeft het te maken, hebben wij ruzie omdat wij samen op vakantie zijn?
Juist.
Heb je een andere ruzie dan wanneer je dat ik een auto van jou wil kopen of jij mijn baas bent?
Ja.
Of dat wisselt. Dat is heel interessant. Wat gebeurt er nou als wij collega's zijn en wij hebben constant mot en opeens word jij mijn baas? Verandert de situatie.
Ja.
Of misschien waren wij wel, was jij mijn baas en word ik opeens baasje van een andere afdeling?
Juist.
Verandert de situatie.
Ja.
Nog anders kijkend naar situatie. Wij zitten nu aan een tafel.
Ja.
Tegenover elkaar. Met de ellebogen als we een ruzie krijgen op tafel. Wat gebeurt er als wij gaan wandelen? Wat gebeurt er als wij dit gesprek gaan voeren in een restaurant?
Ja.
Met een hapje eten. Wat gebeurt er als wij een derde erbij halen?
Ja.
Het zijn allemaal dingen die de situatie veranderen. En onze stelling is dat het heel goed is om ook daar weer in eerste instantie in de helikopter naar te kijken.
Juist. Ja.
En daarna te kijken wat wil ik beïnvloeden.
Ja. Want ik vind het wel mooi die voorbeeld die je nu toch even noemt rondom de situatie, Christian. Als ik in die emotie zit, dan heb ik ook niet de rust of de gedachte om te zeggen van, hey, misschien moeten we ze inderdaad even buiten gaan lopen, of misschien moeten we ze even een ander bij betrekken, of even de scenery veranderen.
Nee.
Dus terwijl dat vaak al een enorme stap voorwaarts, kan ik me zo voorstellen, in het conflict kan bereiken.
En wat wij er zo leuk aan vinden, is wat ik net ook al een beetje zei, is aan de ene kant is hier zoveel meer in te doen dan dat je in 3 kwartier podcast kunt duiden. En ik weet zeker, dat garandeer ik jou echt, dat in de komende maanden, jaren dat jij een conflict hebt, dat het jou niet meer lukt om niet op een bepaald moment hieraan te denken.
Ja.
En dus per direct met die 5 letters al anders gaat kijken naar wat jij daar zelf in kunt doen, wat het doet. Er komt een moment dat jij tegenover iemand zit aan een tafel met de koppen symbolisch tegenover elkaar.
Ja.
En dat je terugdenkt aan dit gesprek en zegt, weet je wat ik moet doen?
Ja.
Ik moet gaan wandelen met die man of vrouw.
Juist.
Dat gaat jou gebeuren.
Ja.
En dat klinkt nou zo van, twee is belangrijk doen. Dus we zijn nu 1,5 jaar zeg maar bezig met het model en het ontwikkelen en het toetsen en het gebruiken, et cetera. Dit is wat we terug horen, zelfs van mensen die we 1,5 jaar geleden voor het laatst erover gesproken hebben. Die zeggen, joh, het gaat niet uit mijn hoofd. Het popt op. Ja.
Maar ik herken dit, want je creëert gewoon nieuwe structuren in je hoofd. Ik heb jaren terug, heb ik ooit een keer een training gevolgd over het doorbreken van patronen.
Mm-hmm.
Dus in de creativiteitssfeer. En die methodiek heet Systematic Inventive Thinking. En hoe kan ik nou eigenlijk loskomen van mijn bestaande gedachten? En daar zijn 5 patronen voor die je kunt inzetten. En dan vervolgens kom je tot andersoortige inzichten, oplossingen. En het grappige is, daar maak ik wel aan op wat je net zegt. Dus op een gegeven moment ga je naar de buitenwereld kijken. En dan zie je die patroon. Je ziet die patroon. Waarom? Omdat je erin getraind bent. Dus dat kan ik me hier ook goed voorstellen. Je gaat situaties herkennen.
Ja.
En dan denk je van, oké, wacht even. Misschien nu niet in de vuilkuil van mijn emoties schieten. Maar even kijken, wat waren daar ook alweer oplossingsrichtingen die je bij zouden kunnen helpen.
Precies. Ik vind het ook een mooi voorbeeld wat ik een paar maanden geleden had, toen we ook dit model gebruikten, was in de coaching. Waar ook gewoon ter illustratie van die patronen, maar zeker ook dat die situatie ook direct weer iets zegt over de eigen, maar ook zeker over de ander. Ja. Ze had een conflict met een collega van haar. Doordat we echt even wat systematischer, wat methodischer bij die situatie stilstonden, is zij vanuit die situatie ook wat meer gaan nadenken, in wat voor situatie zit die collega van mij nu eigenlijk?
Ja.
En doordat ze daar wat aan het reflecteren was, zei ze van ja, maar die collega die heeft nu net een groot congres wat ze binnenkort moet gaan organiseren. Mm-hmm. Nou, er waren een heel aantal dingen die ze zo aan het opsommen was, dat ze zei van wow, maar als die collega in deze situatie zit, dan vind ik het eigenlijk ook niet zo gek dat ze een kort lontje heeft. Dus zij heeft ook heel bewust in de situatie, naast het aspect ruimte, dus ze hebben gewoon gezegd van we gaan naar een café toe om even gewoon een kop koffie te drinken in een neutrale zone, niet gewoon bij het werk en ook pas na dat congres. Ja, je kunt denken van goh, dat is toch logisch, ja. Maar het gaat er vooral om er echt even bewust afstand te nemen, bij stil te staan en ook echt even te kijken wat heeft die ander eigenlijk nodig om hier uit te komen.
Ja.
Dus daarmee helpt die S-val situatie ook naar de toekomst toe en vanuit het verleden om te kijken wat is nou de slimste stap om te zetten.
We hebben met dit model niet een nieuw element ontdekt of zo. In de zin, hè, het is niet na radium en polonium hebben wij nu opeens.
Ik dacht dat ik de scoop had hier.
Maar dat zeggen we ook best wel vaak. Wat wij in onze ogen uniek gedaan hebben, is met die 5 letters een coherentie gemaakt, mm-hmm, die zeg maar echt helpt om. En mensen die zich hier al een klein beetje tegenaan hebben bemoeid, die hebben niks gehoord van ze dachten, nou, daar heb ik nog nooit iets over gelezen. Maar dat is niet de essentie.
Helder. Maar we hebben nog een letter over, heren. Nog een letter over. Ja. De I van incasseren.
Zal ik die doen, Paul?
Ja, volgens mij is dat mooi.
Want dat is wel wat wij de toevoeging is die zeg maar voor de meeste verrassing zorgt als je het erover hebt. Die bij mensen zeg maar het meest impact heeft op het maar wacht even. En nu doorgrond ik echt waar die andere letters ook op hebben. Dat is de I van incasseren. En wij hebben heel lang gediscussieerd of we die I moesten handhaven. Omdat incasseren heeft iets. Dat is alsof we aan het boksen zijn en je hebt een klap gehad en die moet je maar incasseren. Of incasseren heeft de connotatie van je hebt een schuld openstaan en de incasso loopt. Mm-hmm. Dus wat is de smaak die erbij hoort? En toch hebben we erop gehandhaafd, juist eigenlijk omdat die twee termen ook wel een beetje de lading dekken. Even het beeld wat wij er het meest bij gebruiken is de sociaal-emotionele bankrekening.
Mm-hmm.
Waarbij we heel erg duidelijk zeggen, oké, als we een conflict hebben gehad, en dat kan heel klein zijn. Oké, we hebben alle twee een drukke agenda. Eén van ons twee moet vandaag later op zijn werk verschijnen, want een van de kinderen is ziek en opa of oma moet komen. Dan hebben we geen conflict, nee. Maar er is wel iets wat we af te rekenen hebben. Want er is er één die mag gaan en er is er één die moet, zeg ik met aanhalingsteken, even thuis blijven.
Ja.
Dus wat heb je gekregen? En wat heb je gegeven, maar ook wat heb je genomen en wat is je ontnomen?
Ja.
En die zijn alle vier van belang, omdat, kijk, geven en nemen, die kennen we natuurlijk uit het systemisch denken ook heel erg. Dat klopt, want soms gaat het heel actief, soms dat wat ik geef, dat neem jij aan en prima. Maar soms is die onderhandeling natuurlijk, dat resultaat van die onderhandeling echt veel minder vrijwillig. Mm-hmm. Dan is mij iets ontnomen.
Ja.
Waar ik eigenlijk toch nog gewoon een ongemakkelijk gevoel bij heb. Die vier dingen kun je uitzetten en dan gaat het er wel een beetje om, gaat het om de balans.
Ja.
En dan komen toch dus synoniemen en de gedachten over die bankrekening.
Ja.
En het mooie is, op een negatief saldo staat meer rente dan op een positief saldo. Dat is ook bij de bank. Maar dat is ook, wij werken alle twee heel veel in de not-for-profit.
Ja.
Veel bij gemeenten. Ik heb het ook vaak met gemeenteraden of colleges van burgemeester en wethouders. Hè, daar komt dit ook. En in de politiek is zo'n mooi gezegde, in de politiek wordt elke rekening ooit een keer vereffend.
Ja.
Dat gaat hierover.
Ja.
Gekke is dat je bij een gemeenteraad kunt komen waar de PvdA, noem maar even iets, al jaren tegen ongeveer elke motie van GroenLinks of de VVD of zo stemt. En als je dat gaat afpellen, dat komt uit een voorval in de jaren 80. En wat is er gebeurd? Die is, Paul noemt dat zo mooi, er is geen closure geweest. Deze rekening is niet echt vereffend. Die is niet mooi glad gemaakt. Er is nog een gevoel. Er is mij toen iets ontnomen waar ik niet voldoende voor heb teruggekregen.
We zijn niet in balans.
Hij is niet af. En, dus dat is één. En dit is, dit is de mooiste om wanneer je zelf in conflict bent, in alle rust. En dit is ook een hele lastige om te gaan zitten. Mag in de auto, 's avonds op de bank met een goed glas whisky of een groene thee, wat je dan ook wil. Is te gaan zitten of je is te laten bevragen, achterover te leunen en zeggen, is het voor mij nu echt oké? Is het echt, echt, echt goed wat er is gebeurd? Dat ik vandaag thuis bleef bij de kinderen en mijn vrouw kon gaan. Is dat echt voldoende afgehecht? En op het moment dat er toch nog iets knaagt, weten wij één ding zeker. Dan komt hij terug.
Ja. Dit is wel een hele belangrijke wat Christian hierbij aangeeft. Hoor. Dat het, want we zijn meesters in het onszelf voor de gek houden. Mm-hmm. Wat hier heel snel om de hoek kan komen kijken is, binnen de psychologie wordt het genoemd cognitieve dissonantie.
Ja.
En dus wat we direct doen op het moment dat we cognitieve dissonantie ervaren, en dat betekent, het voelt gewoon niet fijn om een conflict te hebben. En het voelt ook niet fijn als die sociaal-emotionele bankrekening nog niet oké is.
Nee.
Tegelijkertijd, wat doe je dan met het reduceren van cognitieve dissonantie? Is dat je jezelf dus wat voor de gek houdt en denkt van, oh weet je, dat conflict, het valt wel mee. Het is wel oké.
Ja.
En daarom echt te benadrukken wat Christian zegt van, als je dan met die groene thee, whisky of wat je dan ook drinkt op de bank zit, om ook echt eerlijk naar jezelf te zijn. Want voor je het weet zit jezelf wat voor de gek te houden. Ja. En denk van, nou weet je, ik strijk het wel glad. Of het is wel oké.
Ja.
Nee, ga het dan juist echt nog bewust aan als het nog niet helemaal oké is. Als die balans nog niet...
Ja, doet mij denken, maar die vraag even aan jullie beiden. Aan die vaste stelregel die ik ken en ook probeer te hanteren van als er iets aan de hand is, probeer het dan op diezelfde dag of binnen die 24 uur in ieder geval even het contact met elkaar te maken om dat uit te spreken. Zit dat in diezelfde lijn of is dat iets anders? Ja, daar even voelen.
Nee, die helpt.
Maar dat is niet voldoende.
Nee, is niet voldoende omdat het is namelijk helemaal niet erg als er soms nog even wat open staat.
Oké.
Want als een leidinggevende vraagt van, joh, wil je, ik snap het heel vervelend, maar dit moet echt dit weekend af, wil je even, ja. En dan denk je, hè, shit, want dan mis ik de eerste helft van de hockeywedstrijd van mijn dochter.
Juist.
Dan voel je gewoon, ik heb iets gestort op die rekening. En dat hoeft niet op maandag verrekend te worden.
Ah, die manier.
Sterker nog, dat hoeft zelfs niet dat jaar met de bonus verrekend te worden.
Nee.
Het gaat erom, misschien hoeft er namelijk überhaupt niks te gebeuren. Want vind je het oké, omdat er ook iets anders terugkomt, zit je gewoon lekker in je vel bij dat bedrijf of wat dan ook. Het gaat erom, en dat is wat Paul benadrukt, als die persoon nou zegt, ja, maar dit is al de vijfde keer.
Ja.
Of eigenlijk welk ongemak er dan ook zit, doet er niet toe. Op het moment dat jij voelt, ja, maar dit is niet in balans, dan moet je iets. En ik kan je een mooi voorbeeld geven. Wij hadden laatst in een groot traject dat wij toevallig samen deden, was een mevrouw. In haar afdeling werden de taken wat anders verdeeld. En die hele groep moest ook een nieuwe soort activiteit oppakken. En er was één meneer, al wat op leeftijd, richting zijn pensioen, die zei, ik heb hier nooit voor getekend, ik ga dit niet doen. Vond ze super lastig. Dus we hebben haar met dit model ook geholpen. Hoe ga je dit doen? Een hele riedel afgelopen. Toen kwam ze, we waren wat vaker daar met hen in die sessies. En ze had het gesprek gehad. En nee, het was goed zo. Paul kijkt mij aan. Wij kijken die groep aan. Wij zeiden in eerste instantie niks. En die groep die zat ook van, joh. En er is er een die zegt, nou, hier geloof ik nou, er zegt helemaal niks van.
Maar dat is heel mooi. Dat is.
Ja, zeker. Dat is want die mooi. Hadden we natuurlijk ook wat vaker al in dit model meegenomen. En die zei, ik geloof dit niet. Ze zei, ik geloof niet dat dit voor jou echt oké is. Ja. Nee, dat was... Binnen 2 minuten. Er kwamen geen tranen aan te pas. Maar in die zin, je zag de emotie. Maar jullie hebben wel gelijk. Ik ben hier niet oké mee. Nou, wat moet je dan doen? Wat zij niet per se hoeft te doen, is op nu met deze man dat gesprek aan. Dat kan een uitkomst zijn. Zij heeft er uiteindelijk voor gekozen om nog eens goed naar zichzelf te kijken. Mm-hmm. En te zeggen, ja, maar nou ja, ik was er niet oké mee, maar... En dan gaat het dus nou, helemaal goed. Maar het is deze I in je achterhoofd hebben en kijken naar wat er gebeurt. Kijken naar anderen, kijken naar jezelf met dat goede glas whisky in die leunstoel. Maar echt nog eens kijken, is dit nou echt, echt, echt oké? Onze ervaring is dat het heel vaak nog aandacht vraagt om goed af te ronden.
Helder. Toch een vraag daarover. Wat nou als het conflict niet aan de oppervlakte komt? En ik vond net dat voorbeeld wat jij gaf, waarbij op een gegeven moment iemand feitelijk interveneert. Van, ja, daar geloof ik nou helemaal niks van, hè? Mm-hmm. Wat nou als dat niet gebeurt? Hè, wat kun je doen, ook met dit model, of wat zou je de luisteraar als advies geven, om dat dan toch boven tafel te krijgen? Want dan is er eigenlijk een onderhuidsconflict, want het wordt niet uitgesproken. Het is net zo goed een conflict.
Ja, twee dingen. Hè. Kijk, het helpt heel erg als je dit zelf zo af en toe gewoon eens doet.
Ja.
Als je gewoon zelf dat easy pakt en gewoon eens gaat zitten reflecteren op jezelf met alle vijf die letters.
Ja.
En, laten we eerlijk wezen, er zijn zelfhulpboeken genoeg geschreven. Een stuk of 6 miljoen, denk ik. Waarbij het gewoon heel lastig is om jezelf uit dat moeras te trekken. We zijn de Baron van Münchhausen natuurlijk niet.
Ja. Ja.
Dan helpt het om gewoon in je omgeving mensen te hebben die dit snappen, maar die wel hierop kunnen reflecteren. Ja. Op het moment dat ik zie dat Paul nog ergens mee worstelt, dan kun je natuurlijk eens wat vragen stellen over willekeurig welke letter. Maar wanneer het echt niet doordringt, dan moet je naar die I en zeg je, ik denk dat het niet oké is bij jou, dat dit niet klaar is voor jou.
Ja.
En dan kunnen mensen ook daar natuurlijk het verhaal goed maken. Dan heb je wat vertrouwensband op te bouwen. Maar je kunt het dus zelf en je hebt soms anderen nodig.
Helder. Ja,
toch, wat ik merk in het traject waar Christian net naar verwees, dat was inderdaad met een 16, 17-tal teamleiders van een organisatie. Daar zijn we in de 24-uur sessie zijn we echt methodisch langs al die stappen gegaan, van over alle vijf de letters. Maar ik merk dat nu, omdat dat traject nog steeds doorloopt, dat een heel aantal van deze teamleiders aangeeft, ik merk dat ik er gewoon beter in word om te zien dat er een conflict aan de hand is. En ook dat ik er zelf nog gewoon wat ongemak in heb. Dus het is dus kennelijk wel trainbaar. Of het is doordat je manier van kijken er echt meer op aangaat. Zeker ook op die I. Het eerlijk naar jezelf zijn. Van ja, er speelt iets op onder de oppervlakte. Ja, doordat je eigenlijk daar eerst door ook gewoon de omgeving of door zo'n sessie. Word je een soort van bewust bekwaam. Of bewust onbekwaam misschien in het begin wel, verdraaid zeg. Eigenlijk heb ik me nooit zo beseft dat het toch nog zo erg speelt.
Precies.
En gaandeweg merk ik in elk geval bij die teamleiders van, hey, we beginnen daar bewust bekwaam steeds meer in te worden. En je hoopt dat er natuurlijk gewoon steeds meer onbewust bekwaam wordt.
Ja.
En dit was ook vanuit de behoefte, we willen gewoon beter worden in ruzie maken.
Ja.
En ruzie maken op de goede manier. We willen gewoon beter worden om, als er ongemak is, om het aan te gaan in plaats van het telkens glad te strijken. En soms kan het een hele bewuste keuze om het wel glad te strijken, maar dan is dat een wel overwogen keuze van joh, dit conflict raakt een thema bij mezelf. Wat ik niet alleen in deze keer, weer deze ruzie tegenkom, maar eigenlijk al veel vaker. En dan kan het zijn van, oh, maar hier wordt een oud thema van mij geraakt.
Ja.
En daarmee is het oké, daar heb ik iets mee te doen. Niet per se naar de ander toe. Ja. En dat kan ook een hele prima uitkomst zijn.
Beter worden in ruziemaken.nl. Ik vind hem wel mooi, jongens. Ja, ik vind hem wel mooi.
Shit, dan moeten we snel zijn. Ja, voordat hij online komt.
Bij
moeten we hem claimen nu.
Ja. Voor mij hebben we al een hoop besproken. Hè? Ik wil graag met jullie iets anders doen. Iets nieuws. Voor jullie, dat kunnen de luisteraars niet zien, maar ligt een envelop. En mijn vraag is even, daar zitten een aantal kaartjes in. Dit is het kreeftkaartspel. Want ja, we zitten hier in de podcast van Strategie van de Kreeft.
Zeker.
Probeer eens blind er een kaartje uit te pakken. Vraag ik aan jullie allebei.
Okay.
En op die kaartjes ga ik dat inmiddels uitleggen aan de luisteraar. Daar staan de lichaamsonderdelen van de kreeft op. Want ik wil heel graag kijken of we het EASY-model nog iets kunnen verdiepen met die verschillende onderdelen die van belang zijn bij veranderings- en vernieuwingstrajecten. Nou, kijk eens aan.
Eigenaarschap.
Eigenaarschap. Laten we daar even mee beginnen. Het brein, dan leg ik ook even uit wat daarmee bedoeld wordt. En dan is de vraag van, mogelijk heeft dat ook nog een mooie parallel met Easy. Het eigenaarschap. Wat we daarmee bedoelen is, willen wij het echt? Zijn wij bereid om de consequenties te willen dragen van de verandering of de vernieuwing die wij als team, als organisatie willen inzetten? En daar begint heel vaak het hele rieltje mee. Is er nou ook een koppeling te maken naar Easy en het eigenaarschap voor de verandering in de manier waarop wij conflicten omgaan?
Ik vermoed van wel. En dan verwijs ik wel even naar hetzelfde track, want dat vond ik daar een aantal keer fantastisch mooie voorkomen of naar voren komen. En dan leg ik even het linkje met het drama-driehoekmodel. Ik weet, waarschijnlijk bij veel van de luisteraars ook wel bekend dat je de slachtoffer, de redder en de aanklager. Dankjewel, Jennifer. En dat je heel makkelijk in zo'n soort patroon terechtkomt dat je ergens ongemak bij hebt en denkt van, komt die persoon ook altijd weer? Wat irritant. En voor je het weet zit je in zo'n patroon wat tamelijk destructief is, zeg maar. Omdat het telkens ook gewoon jezelf wat verder en ook in die samenwerking wat verder omlaag haalt. Dit speelde ook bij deze groep. En wat je dan heel vaak ziet is dat er wordt geklaagd vanuit de slachtoffer. Oh, nou gebeurt het me weer. En dat vind ik nou typisch iets waardoor je dus geen eigenaarschap neemt op het moment dat je daarmee aan de slag bent. En wat ook in deze organisatie, en ik zie het bij meerdere plekken waar het gaat over het conflict aangaan. Er zit inderdaad een keuze onder. Ga ik het bewust aan? Ga ik het ongemak aan? Of laat ik me, leun ik wat meer achterover. Ik denk van, laat maar zitten. Want het is inderdaad zo, op het moment dat je beter wil worden in dat ruzie maken of dat je een conflict aangaat, dat betekent ook dat je een stuk van het ongemak aangaat. En dat veronderstelt gewoon echt ook eigenaarschap. Dus als je die spiegel neemt van de drama-driehoek naar de succes-driehoek, dat betekent 100% dat je ook eigenaarschap neemt en kijkt, wat is mijn aandeel hierin? Welke behoefte of wat vraag ik eigenlijk daarin van de ander? Ja. En je wilt het echt aangaan. Dus wat mij betreft is dat 100% eigenaarschap nemen. Dus vind ik het wel een mooie parallel.
Hey, en wat zijn dan de consequenties van dat nemen van die eigenschap? Wat moet ik dan doen? Waar moet ik dan in investeren?
Dan kom ik wel weer even terug naar die letters. Dat in eerste instantie dat je ook vooral naar jezelf wilt kijken.
Ja.
En natuurlijk even de S van situatie om te kijken van, joh, in wat voor construct zitten we hier? Is er een hiërarchische relatie, ja of nee? Maar het betekent dat je voor jezelf het echt even aan wilt gaan. Wat is de situatie en wat is mijn eigen aandeel hierin? En wat zijn mijn eigen overtuigingen die hierin liggen, hieronder liggen? Welke emoties spelen daarin bij mij? En wat vertellen die mij? Dus dat eigenaarschap, dat betekent dat je echt bewust even naar jezelf gaat kijken. En die confrontatie of reflectie is niet altijd alleen maar leuk of fijn of plezierig. Maar het levert wel wat op.
Christian, je had er ook één. Het vernieuwingsfundament, de romp van de kreeft.
De romp,
De romp. Wat wij daarmee bedoelen is van op het moment dat wij het eigenaarschap getoond hebben van maar wij willen dingen anders gaan aanpakken met elkaar. Dan moeten we dat met elkaar gaan organiseren.
Ja.
En dat betekent dat we moeten gaan nadenken, wie doet dan wat? Wie is waar verantwoordelijk voor? Ik kan me hier ook voorstellen van, dit gaat niet vanzelf. Dus wat moet er, naast dat je jezelf moet bekwamen in de methodiek, nog meer georganiseerd worden om dit echt te laten helpen bij mogelijke conflicten?
Dat vind ik wel een hele mooie vraag. Even toch heel flauw op jouw eerste twee. Hè?
Ja.
Voor een deel gebeurt het meer vanzelf dan je zou verwachten door het model te leren kennen. Want je kunt het daarna niet meer ontweten.
Nee.
Als je het helemaal weet, dan zit het in je hoofd. Jezelf erin bekwamen helpt natuurlijk enorm, omdat het dan meer top of mind blijft. Dus dat helpt jezelf, maar het helpt ook de omgeving. Hebben we het eigenlijk in het hele gesprek over gehad. Hè? En nou is jouw vraag, wat is er nog meer nodig? Ja, uiteindelijk denk ik, zoals bij heel veel veranderingen, gaat het natuurlijk over het aanleren van gewoonten. Hè?
Juist.
De dingen die wij doen, doen we uit gewoonte. Ja. En afleren is heel lastig. Je kunt niet, je kunt er wel minder goed in worden, maar als je eenmaal kunt fietsen, kun je niet meer opeens ontfietsen.
Nee.
Dus het gaat erom dat je het dan vervangt door een repertoire wat, je kunt ook leren op een hoverboard, of je kunt ook leren zeilen. Dus je moet je iets anders aanleren. En dat moet je zo vaak doen, dat moet zo vaak ook positief werken, dat je dat makkelijker doet dan hetgeen wat je daarvoor deed. Dus dat zou voor mij, denk ik, het idee zijn. Hè? Leer het kennen, word er bekwaam in en maak dan met elkaar. Want op een gegeven moment raken wij natuurlijk uit beeld. Hè? Wij kunnen mensen ermee introduceren, exact. We kunnen mensen erop spiegelen. Maar uiteindelijk is dat wat je volgens mij te doen hebt. Zorg dat het je nieuwe gewoonte wordt. Ja, en dat is veranderkunde avant la lettre bijna.
Ja. Mooi. Dat brengt ons eigenlijk al aan het einde van de podcast.
Weet je?
Ja.
Dat gaat echt snel.
Ja. Ja, hartstikke leuk om jullie hier te horen over conflicthantering. Ik denk, je zei het al terecht, van je kunt het op een gegeven moment niet meer ontzien. Hartstikke leuk en fijn dat jullie de Easy Methode hier kort wilden uiteenzetten. En heel veel succes eigenlijk om dit toe te passen bij jullie opdrachtgevers. Om weer organisaties te helpen met veranderen en vernieuwen.
Leuk dat je hebt geluisterd. De Strategie van de Kreeft podcast is een productie van Lobster Company. Adviseurs voor strategieontwikkeling en het bouwen aan groei. Abonneer je via je favoriete podcast app, zodat je automatisch een seintje ontvangt als er een nieuwe aflevering verschijnt. Heb je een reactie of zelf een mooi verhaal om te delen? Mail ons dan op groei@lobstercompany.nl.